Halleluja. Oh, prijs God. Oh, God is goed. Amen. Voordat we gaan beginnen wil ik nog even in gebed gaan om de dienst voor te dragen aan de Heer en hem te danken. Hemelse Vader, dank u wel voor dit moment, Heere God, dat we weer in uw woord, Heere God, mogen duiken. Heere God, op dit moment vraag ik u, Heere God, om mijn stembanden over te nemen. Mijn gedachten over te nemen. Heere God, mij geheel over te nemen en spreek uw woord tot uw volk. Laat ons eten van uw brood. Laat ons eten van uw woord. Maar niet alleen dat, Heere God, laat ons niet onveranderd weggaan. Heere, bid u Hemelse Vader dat als we uw woord delen, Heere God, dat u ons duidelijk maakt welke richting u met ons op wil gaan. En dat we mogen leren van u, Heere God, de diepte van uw vaderhart. En Heere, we verlangen zo ontzettend naar u, Heere. Heere, en dank u wel, Heere, dat we dit mogen verwachten van u. In de naam van Jezus. Amen. De laatste keer dat ik sprak, was ik net uit Roemenië. En toen had ik nog toegezegd dat ik wat beelden zou vertonen, omdat ik daar geen tijd voor heb gehad. Die heb ik nu wel bij me. Het is niet veel, want ik heb eigenlijk meer filmpjes gemaakt, heb ik gemerkt. En die kon ik niet op YouTube zetten. Ook een beetje meer om privacy redenen. Maar die kan ik wel gewoon delen met de gemeente. Dat heb ik wel afgesproken. Maar ik weet niet of dat ook afgedraaid is. Het zijn hele korte beelden hoor. En ik heb ze gewoon los erin gezet. Oké, perfect. Kijk, kus. Oké, zou je de PowerPoint even opzetten? Ik ben ook net uit India, waar wij, misschien sommigen van jullie weten dat wij betrokken zijn bij een kinderhuis daar. En bij zigeuners ook daar. En ik heb een paar jongeren meegenomen daar naartoe, om het ook zelf te zien, hoe het eraan toe gaat en ja, wat het werk is wat ik eigenlijk doe daar. Nou, Niek, die kennen jullie wel natuurlijk. Kan je de volgende opzetten? Niek is, de laatste keer dat ik er was, waren we hier bij deze mensen. En de reden was, de dochter van deze vrouw, die heeft een ongeluk gekregen en is verlamd geraakt. Dus haar man heeft haar verlaten. Dus is zij bij haar moeder gebleven. En ze ligt nu gewoon op een bed. Het was eigenlijk niet echt om aan te zien, want overal waren vliegen. En zoals je ziet is het niet echt een hygiënische omgeving. Maar daar spelen dus de kinderen en daar leven ze. Het dak is zo lekker als een mandje. En het heeft, laatst dat ik daar was, heeft het gewoon ontzettend hard geregend. En hetgene wat ze in het huis op de vloer hebben, zullen jullie zometeen ook zien. Kan je de volgende dia opzetten? Ze hebben gewoon zeil gezet op aarde. Daar leeft ze dus op. Dit is de slaapkamer van hun en daar slapen ze met z'n allen in. En zoals je ziet, komen ook gewoon duiven binnen. En die doen daar ook hun behoefte. Dus ja, Niek is, die wil heel graag het dak repareren. Maar ook voor de vrouw die verlamd is. Ze wonen daar allemaal met elkaar in dat kleine huisje. En de vrouwen hebben ook geen privacy. En de kinderen, dus hij wil daar nog een extra kamer maken en ze hebben geen wc. Dus dat wil hij ook dus gaan bouwen. Kan je het filmpje laten zien? Ik hoop dat ik hem. Het is een kort filmpje hoor. Ik heb het met mijn telefoon gedaan. En het was een beetje awkward om dat dan ook een beetje op die manier te doen. We hebben net gebeden. Ik zag het. Ik ben gaan bidden voor die vrouwen, voor het gezin. Dit is hoe het dus van.
Heere God.
Van binnenuit ziet.
Nou, God.
Oké, het geluid is een beetje. Nou, in ieder geval, we hebben dus, wat ik eigenlijk in het filmpje zeg, is dat we net voor hen hebben gebeden. Die twee meiden die je daar ook achter ziet, die zijn, eentje is net 18 geworden, de ander is 16. Maar die kinderen gaan helemaal niet naar school. Ze zorgen voor hun ouders. En nou, dit is die vrouw. We hebben allemaal boodschappen gekocht en hebben dat daar naartoe gebracht. Omdat ze het gewoon al, nou ja, ze hebben het gewoon ontzettend moeilijk. Dus ze waren er ontzettend blij mee. Maar daar ligt ze dus de ganse dag, elke dag, dag in dag uit en worden ze verzorgd. Maar ze zijn ontzettend dankbaar en ik denk dat dit ook de grootste waarde is. Je kan spullen brengen, maar je aanwezigheid telt zoveel meer. Het geeft aan dat zij gezien zijn. En, ja, even weer naar de PowerPoint. Maar Niek, ja, hij leeft ook gewoon van giften. En hij heeft daarin echt hulp nodig. Dus mocht je het op je hart hebben, alsjeblieft, dan zou ik zeggen van, laten we nog iets extra's ook voor hem doen. Want het is prachtig werk wat hij doet. En wat ik heb gemerkt, hij heeft echt het hart voor ministry. Op het moment dat ik daar binnenkwam, was hetgeen wat Emma ook zei, was van, I want to do ministry. Weet je? En dan is ze zwanger en dan wil ze naar buiten en dan wil ze gaan dienen. Ze hebben echt een dienend hart en dat is echt mooi om te zien. Nou, en de volgende, dit is dan India. Dit zijn kinderen van het kinderthuis, enkele kinderen van het kinderhuis, waar wij dus actief zijn. Ik heb stagiaires van de Antipesto zijn meegekomen. En Benjamin is meegegaan naar India. Ik heb ze gewoon alles laten zien wat ik daar dus deed. Ga je naar de volgende gaan? Okay, dat is de gemeente waar ik in heb gesproken. Die man daar in de rolstoel, hij heeft pas een bepaalde een ziekte of beroerte of zo gehad. Het is vergelijkbaar met, ik weet niet precies hoe het heet. Maar, hoe? Ja, zoiets. En dan, ja, dat is het. En nou ja, hij is nu aan het opkrabbelen, gelukkig prijs God. En, kan je de volgende tonen? Enthousiaste mensen. Nou, dit is ook een zigeunerdorp. Nou, zoals je weet, in India heb je kasten. Zigeuners, die horen niet eens bij een kasten, want ze zitten nog daaronder. Er wordt gewoon ook echt niks voor ze gedaan. En wat wij doen, we hebben daar een team. De vrouw die je daar aan de rechterkant ziet, met het geblokte shirt. Prabha, dat is de zus van Prem. Degene waarmee ik dus het kinderhuis opbouw. Zij is de contactpersoon voor daar, voor bij de zigeuners. Ze leven van het maken van kraaltjes, om dat te verkopen, en van afval. Zoals je ziet, leven ze ook in de afval. Ik heb niet te veel foto's willen maken, want het is toch een beetje, het voelt toch een beetje apart aan. Alsof je, mag ik de volgende? We zijn ook rijst gaan brengen daar naartoe. We hebben 80 kilo rijst hebben gekocht. Het zijn 145 gezinnen die op een kwart voetbalveld leven in de afval. En het is waar wij naar streven zijn waterputten bouwen. Er is maar één waterput voor 145 gezinnen en dat is gewoon veel te weinig. Dus er moeten er minstens twee bij komen. En daar gaan we naar streven. En dan de volgende keer als we weer gaan, dan willen we die waterputten dan ook daar gaan realiseren. Dit is weer een ander zigeunerdorp. Ook hier zijn hier bijbels gaan brengen en rijst gaan brengen. En dit was ook een moment dat best wel spannend was, want er was net een cobra binnengeslopen in het dorp. Hier zijn 160 gezinnen. En ze hebben, dat was ongeveer op 10 meter afstand van ons. Maar dan gaat er natuurlijk weer een klik om van, zij leven daar. En er zijn volop kinderen daar. Wat er allemaal kan gebeuren als zo'n slang binnentreedt. Nou, ze hebben dat dier afgeschoten. Er was er eentje met een jachtgeweer en die heeft het toen. Hij was nog niet helemaal, hij was niet dood, was verwond en toen hebben ze hem doodgeslagen. Maar het is, ja, dat is ook wel zielig. Maar aan de andere kant, het is zo veiliger voor de kinderen ook, natuurlijk, voor de mensen die daar wonen. Dit is de leider van het dorp. Die wilde, en iedereen wilde maar op de foto. Dus we hebben daar ja, een poos gezeten. En proberen we dan ook op een gegeven moment toch weer weg te gaan. Want ja, het, is, het was voor hun bijzonder dat we waren gekomen. En vooral als ze Nederlanders zien. Dat was helemaal bijzonder. Mag ik de volgende? Even kijken wat ik nog meer... Ja, dit is dan in het. Zijn we rond gaan lopen? Heb ik ze laten zien hoe ze leven, hoe ze ernaartoe, hoe ze ervoor staan en waar de waterputten moesten komen. Nou, de Bijbels hebben we gebracht, die waren aan het uitdelen. Benjamin die lacht niet echt, maar. kan je de volgende? Dit is het in het kinderhuis. Nou, een hele poos geleden, een paar jaar geleden, kwam. Hadden ze me gebeld met een probleem. Dat was dat ouders hun kinderen kwamen brengen en gingen zwerven op straat omdat ze niet voor de kinderen konden zorgen. Dus ik had daar een plan op geschreven van joh, zorg dan dat de ouders iets kunnen gaan doen, iets kunnen leren, iets op kunnen pakken, zodat ze daar in het kinderhuis, zodat ze nog bij hun kinderen kunnen zijn. En waar. En we gaan kijken hoe we dat dan in Nederland misschien kunnen gaan verkopen, zodat zij daar iets op kunnen verdienen. Zodat ze weer zelfvoorzienend kunnen worden en weer voor hun kinderen kunnen gaan zorgen. En weer kunnen uitstromen. Nou, deze kinderen die hier zitten, komen uit de wijk. Want het zijn arme kinderen. En omdat hun ouders zo arm zijn, kunnen ze niet naar school. Omdat zij de school niet kunnen betalen. Dus wat hebben we gedaan? Die twee vrouwen die je daar ziet, eentje zie je daar op de achtergrond, ingehuurd. Ze kost €100 per maand. En die geven dan les. Dus we zorgen dat we dus onderwijs geven aan de kinderen daar in het kinderhuis zelf. Ja, de volgende. Even kijken, heb ik... Nou ja, we zijn ook naar het graf geweest van ongelovige Thomas. Want die is daar op die plek dus om het leven gebracht. Door een hindoe-priester. Ik heb die foto daar gemaakt. Ik kon geen foto maken van het graf, want er was een mis bezig. Ze bouwen eigenlijk altijd een soort kerkkathedraal op allerlei soorten heiligdommen, zeg maar. Maar het was heel bijzonder omdat, weet je, om op zo'n plek dan te zijn. Ik denk van, wauw, daar heeft de apostel gelopen. En die is hier, ergens. Onder de grond, ergens. En de volgende? Ah, dat is de preek. Nou, dit is een Sumier. Een beetje van wat je in India doet. En oh, het zou de volgende keer als ik ga, het zal wel volgend jaar zijn. Maar als je mee wilt, kan gewoon. Kom mee, zie het voor jezelf. Wij verzorgen je daar wel. We hebben een team van minstens 50 vrijwilligers. Die zich inzetten. En slaapplaats wordt altijd geregeld. En het is super. Dus, en dan kan je het werk meemaken en zien. Vooral voor de jongeren is het heel erg indrukwekkend als je meekomt. Je leert er ontzettend veel van. En je ziet gewoon hoe die mensen daar leven. Amen. Oké, vandaag wil ik het hebben over lofprijs zet kracht vrij. Nou, vond die, wat je hebt gezongen vond ik ook echt... Ja, wordt aangeraakt door de geest en komt overeen met eigenlijk waar ik het vandaag over wil hebben. Lofprijs zet kracht vrij. Nou, voordat ik daarmee begin, laten we gaan naar Psalm 8, 2. Zou je de volgende... Oh, hij zit er net niet in. Is mijn scherm te breed? Ja, ik heb twee schermen, één zo'n brede, dus ik denk dat ik hem iets... Psalm 8, vers 2, en dan gaan wij naar Matteüs 21. Matteüs 10 komt ook langs, en 2 Kronieken en Jesaja. Oeh, dat zijn veel teksten. Maar daar gaan we. Met de stemmen van kinderen en zuigelingen bouwt u een macht op tegen uw vijanden om hun wraak en verzet te breken. In Matteüs 21, en dan begin ik even bij 14 tot 17. Dit is het gedeelte dat Jezus met binnen wordt gehaald in Jeruzalem. Met palmen en zoals we dat kennen, Palmzondag. En hij gaat de tempel binnen en hij gooit alles omver. En op een gegeven moment komen er dus blinden en verlamden naar hem toe en hij genas hen. De hoge priesters en schriftgeleerden zagen welke wonderen hij verrichtte en hoorden de kinderen in de tempel Hosanna voor de zoon van David roepen. En ze waren hoogst verontwaardigd. Ze gingen hem vragen, hoort u wat zij zeggen? En Jezus antwoordde hen, jazeker, hebt u dat nooit gelezen? Door de mond van kinderen en zuigelingen hebt u zich een loflied laten zingen. Oké, tot daar even. Lofprijs. Lofprijs zet kracht vrij. Wat we eigenlijk doen met loven en prijzen. Laat me beginnen met wat is lofprijs? Lofprijs is het erkennen op waarde. Dat is het eigenlijk. Je erkent iets of iemand op waarde. En lofprijs gebruiken we om God groot te maken voor wat hij doet en voor wie hij is. Voor wat hij heeft gedaan. Maar het heeft nog een andere functie. En straks gaan we dat ook in kronieken gaan we dat ook prachtig zien. Ik vind dat een prachtig stuk van Jehoshaphat. Maar lofprijs heeft ook een andere functie. Dat staat hier geschreven. Ik lees altijd alles in het Engels, dus ik moet echt soms omschakelen. Ik heb geprobeerd uit een NBV even dat te halen. En ik hoop dat het met dezelfde nadruk komt. Met de stemmen van zuigelingen, kinderen en zuigelingen, bouwt u een macht op tegen uw vijanden om hun wraak en verzet te breken. U heeft kracht verordend uit lofprijs. Waarom? Om zijn vijanden te breken. Om verzet, weerstand te breken. Dus eigenlijk wat wij doen met lofprijzen, als we hem loven en prijzen, dan breken we eigenlijk ook onze tegenstanders. Dan breken we eigenlijk datgene wat zich tegen ons inzet. Dan maken we eigenlijk een breuklijn en zorgen wij dat God eigenlijk de opperhand heeft. Het is heel apart. Er zit hier een geheimenis in. Je ziet dat hier... je vijanden kunnen zijn... je rekeningen. Je schuldgevoel. Je pijn. Ziekte. Het zijn allemaal dingen die tegen ons leven... zich tegen ons leven opzetten. En het antwoord... Wat hij eigenlijk hier geeft tegen onze vijanden is loven. Nou, wij erkennen zijn grootheid. Hij is aan het kruis gegaan. Hij heeft heel veel voor ons volbracht. En hij heeft ons recht gegeven. Als je een recht hebt, waarom zou je niet je recht tot je nemen? Waarom zou je dat niet gebruiken? Hij heeft ons in een positie gezet die wij soms niet eens kunnen begrijpen. Niet eens kunnen vatten. Wij durven daar soms niet eens onszelf aan zo bloot te stellen. Het gaat diep. Maar lofprijs maakt het sommige mensen ook ongemakkelijk. Op het moment dat zij dat gingen doen, hier heb je dan religieuze mensen die zeggen van ja, weet je, moet je kijken wat die kinderen aan het doen zijn daar zo. Jezus, even, laat ze even dimmen. Het maakte hen ongemakkelijk. En het kan ook zo zijn dat als de ene die God ontzettend staat te loven en te prijzen en te zingen of met vlaggen staat te zwaaien. En de andere denkt van ja, pff, wat ben je nou aan het doen? Stel je nu zo aan, kom op. Dat kan je ongemakkelijk maken. Het hoort niet zo te zijn. Maar iedereen heeft zijn level van aanbidden. Iedereen heeft zijn level van zijn niveau van loven en prijzen. En over het algemeen is dat ook wel afhankelijk van wat heeft God voor jou in je leven gedaan. En daar ga je aan denken. Als je aan het loven bent, als ik aan het loven ben, net zongen wij dat lied van Hosanna. Ik zit te denken aan de dag dat ik tot bekering moest komen. Ik die droom had gekregen, 5 engelen kwamen. Die zongen die prijs de naam van Jezus, die ik niet eens kende. Ik loop een kamer binnen, ik zie een babybox met magazines. Ik buig voorover en ik zeg Hosanna. Dus het brengt bij mij die herinnering op. Dus bij mij gaat, ik ben zo dankbaar dat hij me tot bekering heeft gebracht. Ik denk daaraan, ik maak die referentie. En op dat moment pakt de geest mij. Waarom? Omdat ik zit in die diepte. Ik refereer het ergens aan waar ik zo dankbaar voor ben. En God grijpt je aan. Oh, halleluja. Het maakt mensen ook ongemakkelijk. Als problemen of situaties ons de weg versperren of mensen of omstandigheden die staan ons in de weg, is hetgene wat we moeten doen. Loven en prijzen. Waarom? Er is hier een probleem. Er is hier een situatie. Waarom zouden wij nou prijzen? Waarom zouden... Ik zit toch, je ziet dat ik hier in die situatie zit. Het is niet het ontkennen dat je in die situatie zit. Maar het is erkennen dat er een hogere macht is. Het is erkennen dat hij van ons houdt. En vanuit zijn liefde ons steunt. Ons helpt. Ons aanstuurt. Waar wij het niet meer weten, dat hij ons die wijsheid geeft. Oh, hij is zo het loven waard. Halleluja. Weet je, en de strijd is niet eens van ons. En daar komen we zo meteen bij. Kan je de volgende zetten voor mij? De strijd is niet eens van ons. Halleluja. Weet je, je legt de nadruk niet op waar je doorheen gaat. Ja, je ervaart het. Ja, sommige dingen zijn gewoon zo lastig en moeilijk. Maar waar ligt onze focus? Waar ligt onze nadruk? Zeg van, het mag er zijn. Maar hij gaat met mij door deze duisternis, door deze situatie. En hij leidt me uit. Dus het maakt me niet uit wat er gebeurt. Laat me leren wat ik moet leren, Heere God. Maar dank u wel dat u me uitbrengt. En dank u wel voor wat u me laat zien. Eigenlijk wat er nu gaat gebeuren, is je gaat profiteren. Want je gaat nu spreken, eigenlijk wat God voor jou gaat doen. Omdat je weet wat hij voor je gaat doen. Want hij heeft het al volbracht aan het kruis. En hier zit een geheimenis in. Niet het benadrukken van jouw situatie, maar het benadrukken van zijn almacht. En dat is eigenlijk ook met loven en prijzen. Je benadrukt zijn almacht. Ja, die situaties zijn er. Maar hij, oh mijn God, dank u wel voor wat u gaat doen. Dank u wel, Hemelse Vader. Ik spreek altijd het resultaat uit. Want dat is hetgene wat ik wil zien. Dat is hetgene wat ik voor me zie. Dat is hetgene waar ik naar streef. Dank u, Heere God, dat u me daar en daar en daar gaat brengen. En dank u, Heer, dat u dat zal realiseren. En in dat hele proces mag er van alles gebeuren. Maar ik weet waar ik terecht kom. Ik weet wat er gaat gebeuren. En halleluja, hij heeft me nooit in de steek gelaten. God gebruikt lofprijs om situaties onschadelijk te maken. Het is een krachtbron. Ik weet niet of ik dat eerder heb gezegd. Maar woorden, wij spreken woorden gewoon zo uit. Sommige mensen zeggen van als je iemand uitscheldt, of als je boos bent op iemand en je spreekt die woorden uit, je spreekt vanuit je boosheid, dan doet het me soms niets. Maar het doet je altijd wel iets. Woorden raken. Het raakt je geest. Het raakt je welzijn. Woorden in de hemelse atmosfeer zijn net zo tastbaar als dat wij ons elkaar aanraken. Het is een beetje diep wat ik zeg, want ik moet het eigenlijk gaan onderbouwen. Maar de tijd die komt, doe ik wel. Maar de tijd die resteert me hierbij. Maar De manier hoe wij, daarom zegt God ook van, weet je, laat je ja ja zijn, laat je nee nee zijn. Als je praat, als hij praat, dan zie je het geworden. Het woord wordt vlees. En dat is de positie die hij ons heeft gegeven. Dat wij eigenlijk mee mogen werken met hem. We zijn medearbeiders met hem, ook hierin. Wij helpen hem mee. Waarom als God mensen maakt, heeft hij aarde nodig? Weet je, laten we even verder kijken bij 8. Psalm 8. Weet je, God heeft zichzelf, God is almachtig, maar hij heeft zichzelf op een of andere manier een soort van gelimiteerd. Hij werkt binnen die kader van liefde. Maar in Psalm 8, laten we even verder gaan, dan zal ik het laten zien. In 3, kan iemand dat oplezen? 3, 4 tot 6, inclusief 6. Kan je dat lezen? Ja, graag.
Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u daar te vestigen? Wat is dan de sterrenbeeld dat u aan het neemt? Het mensenkind dat u naar hem omziet. U hebt hem bijna opgemaakt. Het gedroomd met glans en glorie, hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten.
Amen. De positie die hij ons hier heeft gegeven. Jesaja 54 vers 17. Geen wapen dat tegen jou gesmeed wordt, tegen je gezondheid, tegen jouw situaties of wat dan ook. Geen wapen dat tegen jou gesmeed wordt zal iets uitrichten. En dan komt het bijzondere. Die vind ik zo bijzonder. Hij zegt, in elke tong, elke stem die jou veroordeelt, mag jij gelijkstellen. Want dat is het recht wat je hebt gekregen. Van mij. Wat voor positie heb je in God? Onbegrijpelijk. Maar als je je hierin gaat verdiepen. Dan zie je wat. God heeft eigenlijk een soort omheining om ons gezet. Hij heeft ons op een positie geplaatst. Waar hij dan zegt van niemand kan jou iets doen. En ik wil jou leven en dat in overvloed geven. Maar ik heb jou ook erbij nodig. Wij zijn medearbeiders met hem. Oké, omwille van de tijd kan je de volgende zetten voor mij. Laten we even gaan naar Matteüs 10, vers 8. Hij voert de strijd van ons in het proces van lofprijs. Oh, halleluja. En Matteüs 10... Vers, we beginnen even gewoon bij 16. Als hij de 70 gaat uitzenden. 12, 10. Hij gaat de 70 uitzenden. En hij zegt, ik zet jullie, genees de zieken, wek doden op, drijf demonen uit. De positie die hij ons geeft. En eigenlijk het enige wat we hoeven te doen, is gewoon daar alleen maar te zijn. Want hij werkt het allemaal uit. En dat is het mooie ervan. En hij zegt hier, ik zend jou. Heb ik dat ook opgeschreven? Zou je de volgende kunnen zetten? Hij gaat niet verder. Oh, ik dacht dat ik er veel meer had gezet. Oké. Nou, hij zegt hier, ik zend jou tussen de wolven. Maar, wees zo slim, wijs als slangen en, ik heb innocent, harmless, onschuldig als duiven. Onschuld van een duiven. Wacht even, hij zendt ons, wij zijn in het midden van wolven, rovers. En dan moeten wij onschuldig zijn, moeten wij ons van alles laten aandoen, want dat is het eerste angst. Dat is de angst die wij hebben. Van ja, wat zal ons overkomen als ik daar de straat op ga en ik ben met iemand aan het praten en dan krijg ik daar een klap voor mijn hoofd of zo. Hij zendt ons in het midden van wolven, maar hij vraagt ons niet, ga het gevecht aan met die wolven. Dat zegt hij niet. Hij zegt van, en chill. Je bent daar, dus chill, rustig aan. Maar wees slim. Wij als christenen moeten slim zijn. Wij moeten dingen doen. God werkt met strategie, waarom zouden wij niet met de strategie werken? De hele Bijbel is een en al strategie. Zijn God is een en al strategie. Oh, wacht even. Het woord zegt, Jezus wordt geboren in Bethlehem. Wat gebeurt er? Hij wordt geboren in Bethlehem en ze gaan naar, opeens moet hij naar Egypte, want Herodes die wil hem, hoe zeg je dat, gewoon in het Nederlands, kieren, doodmaken. En dan gaan ze, dan moeten ze terug en dan gaan ze naar Nazareth. Een en al strategie. Het is niet het wegvluchten. Nee, God heeft een plan. Misschien hebben wij dat plan niet echt, maar vertrouw God op zijn plan. En vertrouw op al, zie al, beweeg de wereld, is de wereld in rep en roer. En Jezus zegt ook al, in de laatste dagen, maar, nog span. Dan zegt hij, hey, maak je niet druk. Als je bepaalde dingen niet hebt zien werken in je leven, betekent niet dat Gods kracht en liefde er niet is. Als je al zo vaak hebt gebeden, zo vaak hebt geprezen en je ziet nog geen beweging, betekent niet dat God niet actief is. Weet je, wat is je energieleverancier? Wie is je energieleverancier? Eneco. Eneco heeft ergens een krachtcentrale. Er zijn heel veel huizen aangesloten aan die krachtcentrale. Ja? En de mogelijkheid om in te pluggen is er. Maar als wij er niks mee doen, hoeven we ook niet te verwachten dat er een uitwerking zal komen. Wij gaan moeten inpluggen en we krijgen stroom. Zo is het ook bij God. Als hij is er. Maar als wij niet inpluggen in hem, gebeurt er niks. Als we het op een verkeerde manier doen, krijgen we kortsluiting. Dan zijn we ook zuur. Maar als wij moeten daar iets mee doen. Hij heeft ons een recht gegeven. Hij heeft ons een positie gegeven waar wij zoveel kunnen uitvoeren, uitrichten. Wij kunnen zoveel doen en God kan zoveel door ons heen doen. Het is awesome. Ik heb de eerste keer dat ik ging spreken, heb ik heel wat getuigenissen gegeven van al die wonderen en tekenen die God heeft gedaan. Weet je? En nog één voorbeeld daarin. Ik liep een keertje op, ik liep in de stad. En ik zie ergens een klein meisje en ze was een beetje in zichzelf aan het dansen en aan het doen. En ik zit op een afstandje te kijken en ervan te genieten. Ja, leuk. Maar op een gegeven moment ziet ze me. En dan schuilt ze weg. Ja? Maar ze zat zo in haar wereld. Had geen benul van wat er om haar heen was. Dat was niet interessant. Zij was in haar wereld en ze was bezig en haar dingen aan het doen. Totdat ze opeens iemand zag en school weg. Schuilde weg. School weg. Sorry. Maar God vraagt ons, wees als de kinderen. Maar wij als volwassenen, als ze ons vragen om mee te doen, denken we ook soms zo. Ja, weet je, wat gaat die zeggen ervan? Soms voelen we onszelf ook ongemakkelijk daarin. Nee, maak gebruik van je positie. Maak gebruik van wie je bent in Christus. En je gaat wonderen zien. Je gaat machtige werken zien. Want je opent daarmee de deur voor hem. Want het is vertrouwen waar we over praten. We hebben vertrouwen nodig in God om te kunnen zien wat God voor ons wil doen. En door ons heen wil werken. Hoe jij met die krachtbron omgaat, weet je, dat is wat jij ook eruit gaat krijgen. Neem je één stap met God, dan neemt hij een paar stappen met je, naar jou toe. Eindig met twee kronieken. Ik heb 20 gezet, want 20 vers 25, want het is best een lang stuk. Ik zal daar een introductie over geven. 2 Kronieken 20. En dat gaat over Jehoshaphat. Ik vind het echt een heel mooi stuk uit de Bijbel. er waren Moabieten die naar hem toe kwamen en Ammonieten en de bevolking van een bergzeeër. Emunieten volgens mij heet dat. Meunieten. En die gingen tegen Jozefat in de strijd. Ja? En Jozefat en het volk was... ze wisten niet wat ze moesten doen. Ze waren de tel kwijt. Ze waren in paniek. En hetgeen wat Jehoshaphat deed, was van, kom jongens, we gaan vasten. We gaan de Heere zoeken. En dat deden ze. En op een gegeven moment, wat hij hier deed, was één, God herinneren van, luister God, u bent de God van mijn vaders, van onze vader. U bent God, de God, mijn schepper. Het tweede wat hij deed, was van, weet u nog al die wonderen die u heeft gedaan... En u heeft onze positie gegeven. Hij ging eigenlijk aan God vertellen van, luister, weet je nog? Weet je nog? Dit is hoe u mij, ons, daar neer heeft gezet. Dit is wat u voor ons heeft gedaan. Dit is wat u voor ons aan het kruis heeft gedaan. Hij ging eigenlijk het woord terugspreken naar God. En dan op een gegeven moment kwam de geest over Jazeel. En God zegt, wees niet bang, wees niet ontmoedigd. Voor deze hele grote menigte, want deze strijd is niet van jou, is van God. En dan begin ik even, laat me even, worshiping him. De Heer is met jou. 19, ik begin even bij 19. En sommige levieten van de Kohaïten en de Korahieten en al die andere ieten stonden op en die prezen de Heer en de God van Israël met een luide stem. Weet je, als je in de hemel komt, dan verwacht ik echt dat er boom, echt een explosie zal zijn van lofprijs en aanbidding. Dus wees voorbereid. En vroeg in de morgen, dus de wildernis in, en Jozefat die stond en zei, oh Juda en inwoners van Jeruzalem, geloof in de Heer, 20. Zou je dat even willen lezen? Ik wil even horen hoe het in de MBV staat.
Helemaal?
Alleen 20.
Alleen 20. De volgende morgen vroeg gingen ze op weg naar de woestijn van Tekoa. Juda en Jeruzalem, luister. Vertrouw op de Heer uw God en u zult stand houden. Vertrouw op zijn profeten en uw welslagen.
Amen. Eigenlijk zegt hij, geeft hij hier weer een sleutel. Hij zegt, vertrouwen staat voor dat is het tweede. Vertrouwen in de Heer en staat er stand houden? Oké.
Okay. Ja.
Vertrouwen staat voor stand houden. En luisteren naast het woord staat voor welslagen. Het is een sleutel. Weet je, de Bijbel zit vol met van die sleutels. En soms lezen we over die dingen heen, maar deze tellen juist. Want die verklaren juist, die geven juist een richting aan. En toen hij met het volk had gesproken, en wat deed hij toen? 21? Ja, kom op.
Ja. Zal ik?
Ja.
In overleg met het volk wees hij zangers aan om de lof van de Heer te zingen.
Amen.
Zij trokken voor de bewapende legermacht uit, de heilige glorie prijzen met de woorden, loof de Heer, eeuwig duurt zijn trouw.
Wat doet hij hier? Wie gaat nou zangers voor een leger uitsturen? Dat is prooi. Dat is, ik bedoel, de eerste die eraan gaan, zijn de zangers. Wie doet nou zoiets? Maar het is zo belangrijk om dat te doen, want het is door het gezang dat er dus een uitwerking kwam. Laten we verder lezen. In 22. Ja, graag.
Yes. Zodra zij jubelend hun lofzang aanhieven, zorgde de Heer ervoor dat de Ammonieten en Moabieten en de bewoners van het Seirgebergte die Juda wilden aanvallen, vanuit verdekte stellingen werden belaagd En zo werden ze verslagen.
Wat gebeurde hier? Wie zette die vallen neer?
De zangers.
Ja, en? Nee? De zangers geen zin, je was goed. En daarna, staat er geschreven? Ja, precies. Lofprijs zet kracht vrij. Lofprijs, omdat zijn vijanden het verzet wordt verslagen. De weerstand wordt gebroken. Lofprijs. Zit kracht in lofprijs. En we moeten dat niet onderschatten. Wij moeten daar juist scherper mee omgaan. Alles wat er leeft en speelt, bestrijd je met lofprijs. Waarom? Je legt die nadruk niet meer op je situatie. Die is er, ontkennen we niet. Maar lofprijs zorgt ervoor dat er verbetering komt. Lofprijs zorgt ervoor dat je eruit komt. En dan komt het mooie. Even kijken. Laten we gaan naar 25. Nee, 24. Sorry, 24. En 25.
Judeërs waren inmiddels op een punt aangekomen van waar ze de woestijn konden overzien. Toen ze uitkeken naar het leger, zagen ze dat de grond bezaaid was met lijken. Niemand was ontkomen. Jozefat en zijn leger gingen erop af om de buit binnen te halen. Zij troffen een grote kudde vee aan en goederen, kleding en kostbare voorwerpen. Ieder verzamelde meer dan hij dragen kon. Het kostte wel 3 dagen om alles te vergaren. Zo groot was de buit.
Oké, serieus. Welk leger gaat dan met sieraden het veld in? Nee, sorry, snap ik niet. Maar wat hier gebeurde, was God zorgde niet alleen voor de overwinning, je krijgt ook de buit. Er staat geschreven, als een dief, onderschat een dief niet als hij stilt, want die heeft gewoon een probleem, die heeft trek. Maar als hij wordt gevonden, moet hij 7-voudig vergoeden. De duivel is een dief. Datgene wat jou probeert te roven van jouw welzijn, van jouw gezondheid, dief. En hier zegt, ga lofprijzen en weet je wat er gebeurt? Je krijgt niet alleen jouw uitwerking, je oplossing. Nee, je krijgt veel meer dan dat. Ik heb het vaak in mijn leven meegemaakt. Oh, prijs God. En dan ben ik zo dankbaar. Ik heb het gezien. Nog steeds. En dan denk ik van, wauw. Awesome God. Want dat is wie hij is. Dat is wat hij wil doen. Hij wil ons meer geven dan leven en dat in overvloed. Maar soms zijn wij te schuilen soms weg of twijfelen. Toen ik ik had een keertje een getuigenis gegeven over een vrouw die onvruchtbaar was, waar ik voor toen had gebeden en handoplegging had gedaan en gezegd tegen haar man van spreek leven tot die buik. Ja, maar ze is onvruchtbaar. Ik zeg nee. Spreek leven tot de buik. Ja, maar dat is niet hoe ik het heb geleerd. Ik zeg, nee, spreek leven tot die buik. Leven tot die baarmoeder. Oké, hebben we gedaan. Hij zegt, oké, ik help met je mee. Ik help je mee. We zijn gaan bidden. Wat 2 of 3 zijn vergaderd in zijn naam. En ze eenparig, nooit vergeten dat woordje, eenparig, verlangen naar het was voor bidden. Het zal hun ten deel worden. God is God. Als hij mij dit recht heeft gegeven, ik sta erop. Ik ga er niet vanaf. Het zijn uw woorden, Heer. En wat gebeurt er? Ik krijg een paar maanden later krijg ik een telefoontje. Mijn vrouw is zwanger. Dat was in India. En ik ben daarheen gegaan. Heel mooi, heel leuk dochtertje hebben ze gekregen. En toen zat ik nog met zijn vrouw erover te praten. Het gaat er niet om van ons comfort. Vorige keer had ik ook gesproken, heb ik een beetje breder over gesproken, over onze logica. En hoe zelfs in onze eigen omgeving dingen kunnen tegenwerken. Ik heb eigenlijk 1 zin niet afgemaakt. En dat was dat Jezus door zijn eigen broers en zusters, toen hij in die synagoge ging spreken, dat hij opeens werd gezien als, maar wacht even, jouw broers en zussen die wonen ook hier. En Wacht, jij bent die zoon van die ene timmerman, die, weet je nog, toen je geboren werd. En toen kon Jezus niks meer doen. Het was niet dat Jezus niks meer kon doen. Ze waren niet meer ingeplucht. Want er zijn maar enkele waar hij toen nog wonderen ging doen. Weet je, wij zijn de oorzaak dat wij dit soms die uitwerking tegenhouden. Want God is God. Het blijft. Die krachtbron die blijft daar. Oké, in dit geval als Eneco failliet gaat, dan is het over. Maar die krachtbron die is daar. Laten we daar gebruik van maken. Lofprijs. Zet kracht vrij. Laat lofprijs een hele belangrijke plek in je leven hebben. In Jezus' naam. Amen.